In mijn hoofd gaat het dus natuurlijk ook over migratie en over alle manieren waarop migranten gekleineerd, eigenlijk bewust kapot gemaakt worden. En hoe je daar zeg maar als een soort feniks uit de as weer op kan reizen. En dan dus niet de gedwee, dankbare migrant of vluchteling hoeft te zijn. Maar de persoon die uiteindelijk gewoon opstaat en zegt tot hier en niet verder.
Welkom allemaal bij De Verbranders. Een podcast over Europa's grenzen en verzet ertegen. Ik ben Neske Barwald.
En ik ben Wiebe Ruitenberg.
De Verbranders is Nederlands voor Haraga, een Arabisch woord dat in Tunesië, Algerije en Marokko wordt gebruikt. Haraga betekent letterlijk zij die verbranden en wordt gebruikt om te spreken van mensen die zonder toestemming Europese grenzen oversteken. Het verwijst naar het verbranden van identiteitspapieren. Diegenen die Haraga doen, verbranden Europa's grenzen. In de aflevering vandaag spreken we met Roos Ikema van Migrate. Migrate werd vorig jaar bekend door de hulp die ze boden in Ter Apel, toen honderden mensen noodgedwongen op het veld voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers moesten slapen. Daar zag Roos hoe op allerlei manieren en door allerlei beslissingen een crisis werd gecreëerd en hoe vervolgens die crisis uitnodigde tot nieuwe harde maatregelen. Wat ontstond was een wereld op zijn kop. Zo kregen de mensen op het veld aan de ene kant geen plek om binnen te slapen en werd het hen tegelijkertijd verboden om tentjes op te zetten om zich te beschermen tegen de kou en de stromende regen, zogenaamd voor hun eigen veiligheid. We hebben het er niet over in de aflevering, maar wat Roos omschreef deed ons erg denken aan aflevering 7 van De Verbranders met Anne van Sea-Watch. Ook daar zagen we steeds weer datzelfde doublespeak-argument, dat de zeenoodredding van Sea-Watch gevaarlijk zou zijn voor migranten. We raden iedereen aan om ook die aflevering te luisteren. Verder hebben we het met Roos over haar politieke ontwikkeling. Hoe ze op allerlei plekken aan de Europese grenzen noodhulp bood en steeds helderder inzag dat de schade die ze tegenkwam door grenzen zelf werd gecreëerd. We praten over hoe noodhulp gebruikt kan worden door het grenssysteem en ook hoe het een springplank kan zijn voor verzet en systeemverandering. Ten slotte spreken we over het politieke werk dat Migrate doet, zoals rechtszaken aanspannen samen met mensen in asielzoekerscentra, zoals het organiseren van demonstraties en zoals het opzetten van politieke campagnes. En we luisteren naar muziek en naar een prachtige speech van spoken word artiest Lev Avitan. Zoals altijd zijn we benieuwd naar jullie gedachten. Je kunt een reactie achterlaten op onze Instagram of onze Twitter of ons een mailtje sturen naar deverbranderspodcast@gmail.com. Volgende maand zijn we terug met een aflevering in het Engels. Heel veel plezier.
Welkom Roos, we zijn super blij dat je er bent vandaag. En we kijken heel erg uit om met je te kletsen over wat jullie allemaal doen bij Migrate. We weten al dat jullie eigenlijk heel veel doen, zowel in hulpverlening als in ook politiek verzet en strijden voor echt een verandering van het systeem. En daar gaan we vandaag over kletsen. Maar wou je eigenlijk eerst vragen of je misschien kunt vertellen hoe jij tot deze politiek bent gekomen die jullie nu bij Migrate zo sterk uitdragen?
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Hele eer om hier te mogen zijn. Ja, ik weet niet. Ik was vroeger als kind altijd al geïnteresseerd in onrechtvaardigheid en rechtvaardigheid en dingen veranderen en zo. Maar ik ben ook een beetje min of meer toevallig erachter gekomen wat er eigenlijk allemaal gebeurt met mensen die niet de juiste papieren hebben. Op mijn 18e was ik in Jordanië en toen kon ik geen visum krijgen voor het volgende land waar ik heen wilde. Hmm. En toen ben ik via via terechtgekomen aan de Syrische grens bij een organisatie die daar voedselpakketten uitdeelde en eten en zo. En heb ik daar een tijdje vrijwilligerswerk gedaan terwijl ik wachtte op het visum. En dat was voor mij misschien de eerste ervaring met, nou ja, wat wij in Nederland dan de opvang in de regio noemen. Ja. Maar het was ook een beetje mijn eerste ervaring met, zeg maar, de complexiteit. Dus als kind dacht ik gewoon, oké, mensen die vluchten, die hebben geen huis meer, want het is gebombardeerd. En daarom zitten ze in een tent, weet je wel. Ja. En in Jordanië kwam ik natuurlijk achter dat dat niet het enige probleem is, zeg maar. Mm. Dat mensen verbannen zijn of niet meer in hun thuisland kunnen zijn. Maar dat mensen bijvoorbeeld niet mochten werken of dan wel gingen werken, maar dan uitgebuit werden, niet betaald kregen. Torenhoge huren moesten betalen voor een geitenstal. Of dat het onveilig was in de kampen. En dat er dus eigenlijk allerlei regeltjes waren om in dat geval Syrische mensen bijvoorbeeld geen toegang te geven tot werk en onderwijs in Jordanië. Dus dat het probleem niet alleen was dat ze niet in hun thuisland konden zijn, maar dat ze dus ook niet in het land waar ze naartoe gevlucht waren, niet een volledig leven mochten leiden.
Ja.
En dat dat eigenlijk ook de reden was dat ze voor die tentjes zaten, zeg maar. En dat heeft me natuurlijk heel geraakt om te zien hoe ontzettend verschrikkelijke dingen er gebeurden in Syrië en wat voor wonden dat achterliet bij de mensen die gevlucht waren. En toen een paar jaar later kwamen de, niet letterlijk de mensen die ik uit Jordanië kende, maar wel de mensen die dezelfde situatie overleefd hadden naar Europa in 2015. En toen heb ik met wat vrienden taallessen opgezet in Utrecht, wat heel leuk was. En heel feel good, zeg maar. Gewoon welkom in Nederland en thee drinken en gezellige woordjes oefenen en zo. En dat vond ik eigenlijk zo leuk om te doen, dat ik na mijn studie dacht, ik wil niet echt iets doen met wat ik gestudeerd heb. Ik wil gewoon dit werk doen. En toen heb ik gesolliciteerd om als vrijwilliger in Griekenland te gaan werken op Lesbos. En toen ben ik daarheen gegaan. Dat was ook natuurlijk weer een bevestiging eigenlijk van, het probleem is niet alleen de armoede of het verlies van je thuisland, maar ook de uitsluiting en een heel systeem. En daarna ben ik in Bosnië gaan werken. En ik denk dat dat vooral politiek, dat ik daar politiek heel anders mee gaan denken. Vooral omdat er heel veel mensen waren die niet uit de klassieke vluchtlanden kwamen.
Ja, absoluut.
Ja, dus veel mensen uit Marokko, Algerije, Pakistan. En omdat er ook zo'n duidelijke scheiding werd gemaakt tussen wie uit welk land kwam. Dus alle jongens uit Noord-Afrika die, als ze gepakt werden door de politie bij een pushback, dan zeiden ze altijd dat ze Syrisch waren in de hoop dat ze dan minder hard geslagen werden.
Ja.
Wat gewoon zo'n bizarre situatie is. Dus dat hele idee van dat er misschien nog iets goeds was aan ons systeem, want vluchtelingen kunnen dan wel een status krijgen, dat stortte daar eigenlijk een beetje voor mijn ogen in elkaar.
Ja.
En ook het geweld en de situatie, zeg maar, mensen gingen dan in Bosnië eigenlijk overwinteren. Dus het was min 20 graden en wij stonden elke dag in de sneeuw, soms diep in de sneeuw, bordjes eten uitdelen en medische zorg en allemaal basisdingen te bieden. En dan gingen mensen on game, zoals ze dat noemden.
Hmm.
En dan gingen ze dus vaak lopend, zeker de mensen die weinig geld hadden, gingen lopend vanuit Bosnië door Kroatië, Slovenië naar Italië. En in dat stuk, zeg maar, van tussen Bosnië en Italië in was eigenlijk een soort van niemandsland voor hun. Dus een soort van dus in Bosnië was er iets van steun en veiligheid. En in Italië, als je dan maar ver genoeg van de grens was, dan was het gevaar of het risico om teruggestuurd te worden ook op een bepaald moment geweken. Maar daartussenin was dus een soort van vogelvrije situatie. Mm. Waar eigenlijk van alles aan tegen deze mensen, zeg maar, alles kon gedaan worden of zo. Er kon hen van alles aangedaan worden.
Ja.
En in Lesbos, denk ik, was er bijvoorbeeld meer verwaarlozing. Dus mensen slapen in een tent en krijgen wel iets te eten, maar het is allemaal heel weinig. En in Bosnië hadden we dus echt te maken met mensen die heel zwaar gewond terugkwamen van de grenzen. Soms zelfs mensen bij wie tenen of voeten of benen geamputeerd moesten worden, omdat ze gedwongen waren om een uur lang in de sneeuw te staan, weet je wel, waardoor je, allemaal ziektes krijgt die sinds de loopgravenoorlogen eigenlijk niet meer echt bestonden in Europa. Dus om dan daar te staan met je bordje eten is best wel weinig soms. En het is gewoon heel raar om iemand dan weer op te lappen en dan te zeggen, nou, succes ermee weer. En
absoluut.
Ja, hopelijk haal je het dit keer wel. Hopelijk zien we je hier niet terug. En vervolgens gaan ze weer in het hol van de leeuw, zeg maar.
En dat heeft je dan ook gebracht tot een politiek van vrijheid van beweging voor iedereen.
Ja, van dit systeem is zo fout op zoveel manieren en brengt zoveel schade toe aan mensen. En alleen wat betere tenten in Moria neer gaan zetten gaat niet het verschil maken, zeg maar. Dat is eigenlijk niet de kern van het probleem.
Ja, en wat mij ook altijd fascineert is hoe zichtbaar en onzichtbaar dit geweld is. En op een of andere manier werkt dat op een best complexe manier samen of zo. Omdat aan de ene kant zie je natuurlijk gewoon die honderden doden iedere keer weer. Dus laatst met de schipbreuk. Dan zie je 700 mensen verdrinken. En ergens reikt dat ons allemaal. En is het dus heel zichtbaar. En aan de andere kant is het onderdeel van een zoveel groter, ingrijpender systeem. Wat ook zo, ik denk er altijd over na als verschillende regels die gelden voor verschillende mensen. Dus letterlijk een weet je, sommige mensen noemen het mondiale apartheid. Sommige mensen noemen het, ik weet nog niet wat de juiste term is voor mezelf daarin. Maar ja, een systeem dat gewoon sommige mensen laat reizen en voor wie de wereld van hun is. En sommige mensen echt dus inderdaad met verwaarlozing en geweld kapot maakt. Maar hoe heb je dan die vertaalslag gemaakt van die situaties die je hebt gezien naar die politiek die nu voor jou zo helder lijkt?
Ja, en heel veel kleine stapjes, denk ik. Ja. Ik weet nog wat ik ooit een artikel had gelezen van iemand die de mensen die grenzen overstaken eerst zag als een soort van profiteurs of mensen die zich niet aan de regeltjes houden. En op een later moment hem begon te zien als agents, als mensen die eigenlijk een bepaald recht claimen. Hè, wij zeggen, wij mogen grenzen bewaken, wij mogen mensen uitsluiten.
Ja.
En het overgaan van die grens is niet alleen een praktische daad, het is ook een soort daad van verzet. Het is eigenlijk een daad van weigeren om je aan die regels te houden die onrechtvaardig zijn. Dus door hun reis eigenlijk ook als een vorm van activisme te zien en door hun plek op te eisen in Europa, ook al zijn ze hier niet welkom. Dat vond ik een super mooie gedachte. En ik moet zeggen dat ook de ophef rond Black Lives Matter, wat jij net zegt van is het apartheid of is het wiens leven, het gaat er uiteindelijk om inderdaad welke levens doen ertoe. Ja. Dus ook al zou er niemand, geen enkel bootje zinken aan de Europese grenzen of op zee, dan nog steeds gaan er mensen dood door grenzen. Want wij dwingen mensen om in arme landen te leven. Wij dwingen mensen om op een plek te leven waar hun levenskansen veel kleiner zijn. Waar kinderen sterven aan diarree, waar mensen sterven omdat ze geen medicijnen kunnen krijgen of omdat er oorlog is. Dus grenzen zijn de hele tijd al aan het vermoorden, ook als je het niet zo zichtbaar ziet. Zeg maar, ook als het niet een bootje is dat zinkt of een lijk dat aanspoelt.
Ja.
Maar wij voelen ons daarvoor niet verantwoordelijk. Want ja, ik bedoel, zij zijn nou daar eenmaal daar geboren en dat is het probleem. Weet je, daar gaat van alles mis en dat heeft dan zogenaamd niks met ons te maken of zoiets. En ik denk, Black Lives Matter is gewoon als term is eigenlijk natuurlijk een soort van, ook een soort claimen van plek.
Ja.
En ik denk dat het oversteken van een grens en het gemak waarmee we dan praten over tientallen of honderden of duizenden doden.
Ja.
En de manier waarop wij onze hekken bouwen met scheermesdraad. Wat dus letterlijk prikkeldraad is met allemaal mesjes erop.
Ja.
Ik heb nog een litteken van een stukje wat we mee hadden als soort van demonstratiemateriaal bij een toespraak ergens. Maar dat materiaal is dus gemaakt om iemand zo zwaar mogelijk gewond te maken als diegene de grens over wil steken. En datzelfde geldt voor de marteltechnieken die grensbewakers bedenken. Dus het eigenlijk is de logica van het Europese grenssysteem is, het is, ik weet niet eens of het een doel is dat mensen doodgaan, maar het is in elk geval niet een probleem als mensen doodgaan aan het Europese systeem. Het is niet een reden om het niet te doen, zeg maar.
Het weegt minder zwaar.
Ja, dus het bewaken van de grens is belangrijker dan de schade die, dus ja, dat is gewoon collateral damage. Jammer, die doden, maar ja, hadden ze maar niet moeten komen.
Ja.
En soms zijn het gewoon mensen die letterlijk vermoord worden door grensbewakers. Maar op de een of andere manier, ik vind het lastig om uit te leggen hoe direct die link is, zeg maar.
Mm-hmm.
Tussen wat wij hier doen en zeggen en hoe je gestemd wordt en wat onze politici doen. En wat er dan ver weg gebeurt. En ik denk dat dat ook, dat is misschien een bewuste keuze, zeg maar. Dus er is een reden waarom er allerlei deals worden gesloten met derde landen. Waarom er allemaal private bedrijven en NGO's betrokken zijn. Want daardoor is het heel moeilijk om aan te wijzen van dit is echt de schuld van deze politicus of van deze wet of van dit besluit. En het is dan heel makkelijk om te zeggen, oh ja, maar dat zijn, weet je wel, dat zijn die rare Libiërs en die waren vroeger ook al betrokken bij de slavernij. Of het zijn die Oost-Europeanen, dat zijn ook van die, weet je, er zit eigenlijk ook weer een soort
ook een soort racialisering in.
Ja,
een soort van, nee, die Grieken die gaan ook zo respectloos om met vluchtelingen of de Italianen die laten die boten weer zinken. En dus het is een soort van een heel slim systeem waarbij degenen die uiteindelijk profiteren van het grensbeleid, wat volgens mij voornamelijk West-Europa is, die doen alsof, en die komen er ook heel goed mee weg, dat zij daar niks, it wasn't me, zeg maar.
Ja,
absoluut. Ik denk altijd aan een supermarkt, omdat in de zin, wie bekijkt nu heel verbaasd
aan. Aan een supermarkt?
Nou, de laatste tijd denk ik best wel vaak aan een supermarkt. In de zin van, als je kijkt naar alle producten die er liggen en wat er allemaal, welke infrastructuren er op zijn plek moeten zijn om het mogelijk te maken dat al die producten goedkoop in die supermarkt terechtkomen. In, weet je wel, de appie bij ons om de hoek. dat brengt voor mij de selectiviteit van wat dus wel of niet mag bewegen zo helder in beeld. Dus dat je, en dan helemaal als je dan verder en verder en verder gaat denken over de mensen die onder de slechtste omstandigheden moeten werken, weet je, om die tomaatjes te pellen. Of het nou tomaatjes zijn die in Tunesië worden geproduceerd, of misschien tomaatjes zijn die hier in kassen worden geproduceerd. Maar er zit een soort van raciaal kapitalistisch systeem onder, wat zo helder voor mij ingrijpt. Of laat ik het zo zeggen, als je een wereldsysteem hebt wat zeg maar totaal rust op die verbondenheid en op. Ineens is het een hele selectieve grens die wordt gezet.
Wat ik ook mooi vind aan wat jullie nu allebei zeggen, is dat als je grenzen oversteken neerzet als een claim leggen, is dat ook een claim leggen op de rijkdom die we hier aan het vergaren zijn met z'n allen.
Absoluut.
En dat heeft iets heel krachtigs, ook omdat dat hun ten laste wordt gelegd, weet je wel. In Nederland worden mensen gelukzoekers genoemd, inderdaad. En profiteurs en zo ook. Ja. Je verwijst net naar dat artikel waar iemand ook als zodanig er in eerste instantie over dacht. En dat heeft voor mij iets heel krachtigs om te zeggen, ja, natuurlijk komen deze mensen ook hun gaantje meepikken van al van die rijkdom die we hier aan het hoorden zijn met z'n allen, weet je wel. Dus ik vind dat wel echt een hele krachtige, heel krachtig om dat zo neer te zetten.
Ja, migratie als activisme en als herverdeling van de welvaart. En als een soort weigeren van, ik ga niet meer in Bangladesh voor 10 cent dit shirt maken. Ik ga gewoon in het land waar het verkocht wordt voor 100 keer die prijs.
Het weigeren van de plek die je wordt toebedeeld. Ik vind het woord activisme altijd moeilijk, omdat ik ook denk dat veel mensen niet per se een soort progressief doel voor ogen hebben en echt bezig zijn met overleven. En ik ben het wel eens met dat overleven op zichzelf al een, nou zoals Wiebe ook zegt, een claim leggen op die rijkdom is en dus in die zin ook activisme is.
Misschien is het meer een daad van verzet of zo.
Ja, wij noemen de podcast De Verbranders, omdat dat verwijst ook naar een woord haraga, wat gaat over het verbranden van je papieren om je mogelijkheden tot leven te verbreden. Maar we wilden naar muziek luisteren. En dit sluit heel mooi aan op je referentie ook aan Black Lives Matter. Want we gaan luisteren naar Nina Simone, Mississippi Goddam. Ik hou van dit lied, dus heel fijn dat je dit hebt ingebracht. We gaan er nu samen naar luisteren en dan kan jij vertellen wat het voor jou betekent. Misschien in relatie tot het werk wat je doet.
The name of this tune is Mississippi Goddam. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about me. So upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path.
Ja, hoe moet je dit nou omschrijven? Het heeft zo'n soort van opzwepende beat bijna. Of een opzwepende. Het voelt een beetje alsof je achterna gezeten wordt bijna. Mm. Die piano die zo. Ja, zoals hij piano speelt. En dan. Het is eigenlijk gewoon een soort aanklacht. Het is gewoon. Jullie weten, godverdomme, al wat er is gebeurd. Er zijn al zoveel mensen doodgegaan. Er zijn al zoveel. Ik heb geen geduld meer. Ik heb geen begrip meer. Jullie hoeven ook niet te rekenen op enige vorm van begrip of aardigheid. Het is gewoon het uitschreeuwen.
Ja.
En geen enkel begrip meer tonen voor de daders.
Ja, absoluut. Ja, ze spreekt ook het publiek aan als zij dit lied speelt. Zij speelde natuurlijk best wel vaak ook voor witte publieken. En dan voel je soms de spanning in de ruimte ook. Omdat ze gewoon mensen aanspreekt, zoals dat zegt.
Ja. En dan is het begint met, this is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. En dan lacht iedereen een beetje. En dan, er zit zo'n, ik weet niet. Ik denk dat, wat ik soms lastig vind, en is dat er op allerlei manieren ook soort van begrip getoond wordt. Voor het systeem en voor de mensen die daaraan bijdragen.
Ja.
En een soort medelijden met de daders in plaats van met de slachtoffers.
Mm. Ja.
En ik denk dat dit lied voor mij zo erg dat omdraait. En gewoon, je hoeft niet beleefd te zijn, je hoeft niet aardig te zijn. Het hoeft niet goed aan te komen voor de mensen die nog niet klaar zijn om deze boodschap te horen, zeg maar.
Ja, ik vind dat je het heel mooi zegt.
Ja, al die plekken waarop de levens van bepaalde mensen niet meer, geen waarde meer hebben, omdat zij migrant zijn of niet de juiste papieren hebben. Die onrechtvaardigheid van het systeem en van het idee van, ik ben Nederlands, ik ben geboren als Nederlander, ik heb daar niks aan gedaan, maar ik ben, heb ik altijd een dak boven mijn hoofd gehad, ben ik nooit ondervoed geweest, ben ik naar school gegaan. Weet je, allemaal dingen die voor iedereen in Nederland, bijna iedereen, toch heel normaal zijn.
Hmm.
Vergeleken met, het moorddadige grensbeleid en dat gewoon met plezier bijna over lijken gaat. Daar is zoveel mee mis, maar volgens mij zit daarachter dat er een idee is van, wij mogen dus onze grenzen bewaken en een soort van, Nederland is van ons. En dat is een soort van etnisch puur, weet je wel, we hebben een soort recht op een witte Nederlandse christelijke samenleving.
Waren erfgenamen van.
Ja, wij hebben dit recht omdat onze grootouders hier waren of zo. En volgens mij hebben we dat gewoon niet. Nee. Volgens mij hebben wij geen enkel recht om te bepalen wie onze buren zijn en wie waar verhuist en wie waar woont. En zouden er geen grenzen moeten zijn voor mensen die willen verhuizen? En zou iedereen gewoon vrij moeten zijn om te bewegen? En dat is natuurlijk heel ver weg van hoe de wereld nu is. En zeker hoe Europa nu is. Ik denk dat er eerder al maar meer grensbewaking en obstakels en uitsluitingsmechanismen bijkomen dan omgekeerd. Maar dat is wel, zeg maar, de blik op de horizon, zeg maar, het einddoel.
Mm-hmm.
En zolang dat niet bereikt is, willen we ons verzetten tegen hoe het nu is. Willen we mensen die proberen de grenzen over te steken, maar op alle manieren tegengehouden worden, helpen om die grenzen wel over te steken? Willen we mensen in leven houden die het systeem niet per se in leven wil houden? En willen we natuurlijk in kleine stapjes dichter bij dat einddoel komen? Dus willen we beleid veranderen, wetten veranderen en langzamerhand dichterbij, zeg maar, steeds meer migratiemogelijkheden creëren. En dat systeem van uitsluiting moet eigenlijk steeds raarder en gemarginaliseerder worden of zo.
Mm-hmm.
En langzamerhand moet het gewoon een beetje overbodig worden of zo.
Ja, en dat is ook hoe Migrate zich positioneert. Aan de ene kant die echt praktische hulp voor mensen die vermorzeld worden. En aan de andere kant die afbraak van het systeem.
Ja, en ik heb het zelf ook soort van beide nodig, zeg maar. Dus ik vond het heel frustrerend om alleen hulp te bieden in Bosnië en dan inderdaad te zeggen, nou, succes, dag, weet je wel. En niks te doen aan het geweld en de uitsluiting. En tegelijkertijd is het ook lastig om alleen maar allemaal campagnes te doen en niet zo goed te weten of je daar aan het eind van de dag iemand beter van is geworden, zeg maar. Ja. Dus ik vind het zelf allebei heel mooi om te kunnen doen en heel belangrijk. En het versterkt elkaar natuurlijk uiteindelijk ook.
En ook vanuit deze energie gaan jullie ook echt aan het werk vanuit Migrate. Dus misschien kunnen we het daar ook even over gaan hebben, over het werk wat jullie doen. Ja, jullie zijn eigenlijk landelijk heel bekend geworden vorig jaar door het werk wat jullie bij Ter Apel deden. Dus misschien kunnen we het daar even over hebben. En misschien kun je beginnen met een beeld schetsen gewoon van de situatie, hoe die was in Ter Apel toen jullie daar vorig jaar aan het werk gingen en waarom jullie ook daar aan de slag gingen na al het werk wat jullie hebben gedaan.
Ter Apel is het aanmeldcentrum dus voor asielzoekers. Dus iedereen die asiel aan wil vragen in Nederland, die moet zich eerst in Ter Apel melden. En in Ter Apel is dan een soort eerste screening. Dus mensen moeten langs de politie en langs de IND. Dus de IND is degene die de aanvraag in behandeling neemt en die uiteindelijk beslist wie hier een verblijfsvergunning krijgt en wie niet. En vervolgens, COA is de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang voor asielzoekers.
Ja.
En meestal duurt het een paar dagen voordat mensen bij al die hele procedure hebben doorlopen en dan worden ze overgeplaatst naar een andere locatie. En afgelopen zomer werd het aanmeldcentrum Ter Apel dus een soort bottleneck. En dat lag aan de ene kant eraan dat al die registratieprocedure dingen niet snel genoeg gingen. En aan de andere kant dat er geen opvangplekken waren in de rest van het land.
Die wegbezuinigd waren ook.
Ja, saillant deed hij. Ja. In 2015 kwamen er veel opvanglocaties bij. En die zijn in de jaren daarna langzamerhand allemaal weer gesloten. En tijdens corona ging dat allemaal goed. Want toen was natuurlijk heel veel, kwamen er minder asielzoekers aan. Omdat grenzen natuurlijk moeilijker over te steken waren. En toen alle reisbeperkingen weer opgeheven werden, surprise, surprise, ja, bleken er nog steeds asielzoekers te bestaan die naar Nederland kwamen. En toen zakte inderdaad Ter Apel door zijn hoeven. En daardoor stonden er honderden mensen op het veld, soms voor een paar uur, soms voor een paar dagen. Maar we hebben ook mensen gesproken die zeiden dat ze er al 2 weken of een maand bijvoorbeeld verbleven. Dus het aanmeldcentrum is een gigantisch complex waar 2000 bedden zijn en dus allerlei kantoren. En daarvoor is een soort, ja, is een veld, een soort parkje zou je het bijna kunnen noemen. Iedereen heeft afgelopen zomer allemaal beelden meegekregen die niet compleet onder een steen lag, zeg maar.
Ja.
Van mensen die buiten sliepen in Ter Apel. En op een bepaald moment zijn wij gewoon daarheen gegaan en zijn we gewoon rond gaan vragen van wat is hier aan de hand, wat heb je nodig? En waar ik heel erg van schrok is, kijk, tot een bepaalde hoogte kon ik snappen dat er een tekort aan opvangplekken was en dat er mensen buiten sliepen. Maar dat was niet per se wat er aan de hand was in Ter Apel. Of niet het enige. En dat is wat ook gebeurde, was dat er mensen rondliepen met een grote ontstoken wond. Mensen die diabetes hadden. Mensen die recentelijk een hartaanval gehad hadden. En wiens medicijnen op begonnen te raken of al op waren. Die dan ons aanklampten. Of die we, weet je wel, die tegen de beveiligers praten en zeiden van, alsjeblieft, alsjeblieft, ik, weet je wel, ik ben echt in gevaar. Ja. Er was gewoon een, ja, Het probleem was niet alleen dat er geen opvang was, maar dat er dus helemaal niks was.
Mm-hmm. Ja.
En eigenlijk werd er een soort klein niemandslandje gecreëerd op het veld voor Ter Apel, waar niemand verantwoordelijk was, zogenaamd. Dus geen medische hulp, eten was er wel, maar werd over het hek gegooid. Geen enkele vorm van veiligheid, beschutting. Dus er was veel meer aan de hand dan alleen maar het gebrek aan opvang. Het was een complete, ja, eigenlijk alle autoriteiten hadden compleet hun handen van deze mensen afgetrokken en gezegd, dit is not my problem, zeg maar.
Ja, ja, wat ik altijd echt zo heftig vind. Als je een beetje in het verhaal rondom grenzen zit, dan zie je dit echt heel vaak terugkomen. Een dynamiek waar mensen in een situatie worden geplaatst, waarin chaos wordt gecreëerd. Dus als je denkt aan de hoeveelheid lagen hierachter zitten, dat is bijna niet te geloven, weet je. Er zit al een eerste laag in van niet een vliegtuig kunnen nemen, toch? Dat is die vrijheid van beweging waar we het over hebben. Dus in de illegaliteit gedrukt worden en zo aan moeten komen. Anders kom je niet daar aan bij Ter Apel. Sommige mensen wel, maar oké, heel veel mensen niet. Die komen aan en die moeten zich aanmelden bij Ter Apel, omdat ze al in een ander rechtssysteem geduwd worden. Dus het is een vereiste van het systeem dat mensen zich moeten aanmelden bij Ter Apel. Dat is al, weet je wel? En dan is er niet genoeg opvang. En wordt er een situatie gecreëerd waarin mensen dus buiten moeten slapen. En wat ik zo absurd vind, is altijd dat dan vervolgens dat stigma daarvan totaal op hun geplakt wordt. En aan hun blijft kleven. En dus niet aan al die condities die op zijn plek liggen die dat creëren.
Thomas Spijkerboer heeft daar een heel goed artikel over geschreven, De Marathonman.
Ah.
Lang voordat Ter Apel gebeurde, maar dat ging vooral over Lampedusa en Lesbos. Over hoe eigenlijk een systeem gecreëerd wordt met een soort bottleneck. Dus iedereen moet op één plek zijn.
Ja.
En er wordt aan de lopende band haat gezaaid en bezuinigd. En weet je, er zijn allemaal dingen in het systeem die al bijdragen aan die bottleneck.
Mm-hmm.
Vervolgens loopt die bottleneck over. Dus er ontstaat chaos. Vervolgens escaleren er ook dingen. Dus er komt een opstootje. Er komt, weet je wel, er zijn COA-medewerkers die zeggen, wij voelen ons hier niet meer veilig. Maar dat is natuurlijk gecreëerd omdat je dus zoveel mensen op een plek brengt. En in totale nood brengt en dwingt, want ze moeten daar zijn. Ze mogen niet ergens anders zijn. Maar daar is dus ook geen, hè, dat is letterlijk een veld. Er is geen plek om te slapen. Er is geen, dus er wordt een soort crisis gecreëerd. En vervolgens dwingt die crisis weer hele harde maatregelen. Of legitimeert die weer hele harde maatregelen. En dat hoor je nu nog steeds de regering zeggen. Ja, maar jullie willen toch niet dat er opnieuw in Ter Apel mensen buiten liggen. Dus laten we, weet je wel, deze detentiemaatregel en die familieherenigingbeperking en de deal met Tunesië.
Ja,
ja, wat die illegaliteit alleen maar creëert en verdiept.
Ja, hè, toen ik in Ter Apel stond, dacht ik ook in godsnaam, weet je wel, open een fabriekshel. I don't fucking care. Mensen gaan hier echt onderkoeld raken als ze maar lang genoeg in de regen buiten liggen. Maar vervolgens zijn we nu een jaar verder en zitten ze dus nog steeds in die fabriekshallen.
Ja.
Ja.
En er zit natuurlijk ook een soort arrogantie in en een soort van, Hè? Dus ja, maar het is hier zo erg. Dus we gaan wel even deals sluiten en de grenzen bewaken. Yeah. Ja, maar er is wel een reden dat mensen alsnog op dat veld lagen. Ook al was het zo erg. Yeah. Die mensen hadden dus blijkbaar een hele goede reden om hierheen te komen. En het getuigt van zo'n arrogantie om dan te zeggen... Ja, wij hebben onze zaakjes hier niet op orde. Dat vinden we zo erg. En wij gaan nu wel even bedenken dat je dan wel in Libië geparkeerd mag worden. Of in Turkije. Of in. Terwijl, ja, juist die daad van naar Ter Apel gaan is weer ook een soort kenbaar maken van dit is wat ik wil. Ja. Ik wil hier in Nederland asiel aanvragen. En dat is dus totaal niet relevant.
Ja.
Of wordt niet relevant geacht door onze politiek.
Dus jullie komen daar op dat veld en zien, zien die situatie. Wat doe je dan? In zo'n situatie.
Ja. je doet altijd wat je kan. Of tenminste, ten eerste dus vragen, wat heb je nodig? En toen wij daar voor het eerst waren, was het nog heel erg heet en heel droog. Dat was natuurlijk, voor Ter Apel was dat een godsgeschenk. Dat het een klimaatveranderingszomer was, zeg maar.
Ja.
En er waren al wat groepjes in de buurt en die waren al eens begonnen met eten koken en zo. Maar dat lukte allemaal niet, er was niet genoeg geld, niet genoeg mensen. En iedereen zei dus van, nou ja, het eten is echt verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Dus ze kregen elke dag huzarensalade en patat.
Maar ook de combinatie.
Maar echt de meest vieze grijze, weet je wel, uit zo'n hele grote bak.
In principe als een soort integratiemaatregel. Yeah.
Wauw.
Ja, nou dus, en er waren dan, nou uiteindelijk waren er dus al wat mensen in de buurt die zeiden, oh, wij hebben wel een grote keuken en dit en dat. Oké, nou, dan wachten we, nou, dat geld voor dat eten, dat krijgen we vast wel bij elkaar als we een oproepje doen en vrijwilligers ook wel. Dus toen zijn we daarmee begonnen en toen hadden we eerst gezegd van, oké, we gaan, ik geloof, 2 keer per week eten doen. En vervolgens explodeerde dat een beetje.
Mm-hmm. Yeah.
Ja, dat vond ik dus ook wel heel bizar. Er was dus eigenlijk niemand op dat veld. Dus er waren de mensen en dan af en toe kwam de politie of de handhaver even langs. En de beveiligers en Koa die schreeuwden dan wat over het hek heen. Of die gooiden dan wat spullen over het hek heen. En er waren wel wat mensen uit Ter Apel en omgeving die dan daarheen gingen met limonade. Of met, weet je wel, of een kerkje in de buurt die dan met koffie en thee kwam. Dus er was wel iets, maar er was ook heel veel niet.
Ja.
Het Rode Kruis was aanwezig, die deden dan eerste hulp. En verder was dus echt niks gedaan. Er waren geen douches.
Ja.
Er waren een paar dicties waarvan de helft verstopt was en de andere helft, nou ja, onbeschrijfelijk smerig. En sommige mensen waren daar een maand, dus er was gewoon geen douche. Er werden geen kleren, geen dekens uitgedeeld, helemaal niks. Maar oké, wij dachten, oké, we gaan dat eten doen. Nou, toen explodeerde het een beetje. Dus alle media die waren helemaal van, oh my god, er gebeurt iets leuks in Ter Apel. En iedereen ging filmen hoe wij daar eten uit gingen delen, weet je wel.
Yeah.
En heel erg van, nou kijk, de white saviors die... En toen kregen we... Ja, toen was er niet echt meer een weg terug of zo. Ik stond op dat veld en ineens was er geld. Want er waren allemaal mensen die hadden gedoneerd. En er waren heel veel vrijwilligers bijgekomen. Er hadden zich 1000 mensen gemeld als vrijwilliger. Waarvan we dachten, wat moeten we daar in godsnaam mee? Er zijn 300 mensen op het veld vandaag. Toen kwamen er ook allerlei mensen die zeiden, oh, wij willen ook wel voor 1000 mensen koken. Dus uiteindelijk konden we bijna elke dag eten doen en koffie en thee.
Hmm.
En nou, toen kwam de regen. Dus toen gingen we 10.000 poncho's bestellen. En elke dag, nou, gewoon zodra het ging regenen weer uitdelen. Toen kwam er iemand die belde, die zei, ja, ik heb al 1000 dekens. Kunnen we dat niet uitdelen? Nou, dus toen, zeg maar, binnen 3 dagen was het ineens een soort van megalomaan project.
Ja, we zijn soort manager van een enorme
van
operatie.
Alles wat er op het veld nodig was. En heel veel dingen ook niet. Dus bijvoorbeeld douches ook. Er was dan heel veel gedoe van de gemeente wilde dat niet. Of het was allemaal onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. Dus we wisten ook gewoon echt niet zo goed hoe we dat moesten doen of zo. Maar dat eten en dat drinken, ja, daar konden ze ons eigenlijk niet echt in tegenhouden. Dus wij kwamen gewoon met een auto en we zetten daar een tafel neer en we gingen eten uitdelen, ja. Ze konden ons niks maken, zeg maar. Het was openbare ruimte, dus ze konden niet echt van ons af. En vervolgens kwam ook de hele... waren wij een soort van de bron van informatie van alles wat gebeurt op het veld. Want wij waren vaak de enigen die er 's avonds en 's nachts nog heen gingen. Dus dan was het de hele tijd weer appen van hoeveel mensen staan er buiten. En kamerleden die wilden weten wat er aan de hand was. Dus iedereen was natuurlijk helemaal gefocust. Het was, zeg maar, de crisis van het moment.
Ja.
En de media-hype van het moment.
Ja.
En ineens moesten wij een soort van alle... waren wij, zeg maar, de bron van informatie direct vanaf het veld. En toen was het gewoon proberen te doen wat je kan. En altijd veel te weinig. Dat is denk ik ook, zeg maar, van een afstandje zit iedereen dan van, oh, wat goed en wat leuk.
Ja.
En je krijgt ook heel veel dankbaarheid en heel veel waardering. Wat soms ook heel pijnlijk is, want je denkt, what the fuck, zeg maar. Je hebt recht op zoveel meer dan mijn verlepte bordje eten. En dan ga je nu ineens heel dankbaar zijn, zeg maar. Het is gewoon een soort schaamte die je dan voelt als iemand dankbaar is voor zulke basisdingen.
Ja.
Maar je hebt soms ook dat je denkt, nou ja, het is vanavond nog niet zo koud. Laten we ze vanavond maar zonder dekens laten. Weet je wel? Dus hulpverleners zijn is ook heel hard soms.
Ja, absoluut.
En dan kijk je op het weerbericht en denk je, ja, volgende week is het 10 graden kouder, weet je wel. Dus we kunnen nu niet al onze dekens uitdelen en dan volgende week niks meer hebben.
Ja, je komt ineens ook in een machtspositie terecht die ook allerlei dilemma's met zich meebrengt en moeilijke situaties creëert.
Ja. En dat is ook gewoon heel... kut. Want je wilt die macht helemaal niet. En je wilt helemaal niet dat mensen afhankelijk zijn van een stelletje vrijwilligers met een paar potten en pannen. Maar er is niemand anders. Dus ineens ben je dat, zeg maar.
Ja.
Ja, je wil eigenlijk de macht aankaarten ook. En dat is ook wat jullie ook doen.
Ja.
Weet je wel, je wil verzetten. En dan ineens kom je in zo'n positie. Dat is echt ingewikkeld.
En soms ben je... Want jij bent ook de enige die op dat veld is. Ja. Dus jij bent ook degene die dan te horen krijgt van... ik heb medische hulp nodig.
Ja.
En die dan... wel probeert iets te doen, maar ook, soms denk je ook van, nou ja, dit probleem parkeer ik maar eventjes, want er zijn nog 10 andere dingen. Dus je bent inderdaad ook de scheidsrechter.
Ja, je wordt een soort poortwachter ook. Ja.
Ja, dus je wordt ook onderdeel van het systeem misschien niet, maar je wordt soms bijna. Ik geloof dat mensen daar wel heel erg door hadden dat wij niet bij de overheid hoorden.
Ja,
dat denk ik want ook.
Want als zich iemand, zeg maar, naar buiten... Zeg maar, wij hadden niet hele vriendelijke gesprekken vaak met ambtenaren die daar in de buurt waren. Dus dat was wel duidelijk. Dat maakt het voor mij ook heel fijn. Het was heel duidelijk dat wij partijdig waren. En dat wij, dat wij keihard stonden voor hun. En dat... gevoel kreeg ik ook van hun. Dus er was ook echt wel een soort van vertrouwensband.
Ja, want dat zie je wel in hulpverlening heel vaak, waarbij die rollen veel meer door elkaar lopen.
Ja.
Waarin ineens hulpverlening ook geïnstrumentaliseerd wordt door zo'n grenssysteem. Ja.
Ja, ik denk dat uiteindelijk, niet voor iedereen natuurlijk. En we hebben heel veel dingen ook niet goed gedaan of beter kunnen doen of meer kunnen doen. Maar het voelde wel heel erg als wij tegen de rest, zeg maar.
Ja.
en dat was... Ja, en ook we deden heel veel dingen samen. Dus ik bedoel, eten uitdelen en zo. Na één dag hadden een groep jongens natuurlijk helemaal door hoe dat moest. Dus die gingen alles mee coördineren en mee organiseren. En opruimen in de opslag. Dus het was nooit een soort van... Wij liepen ook nooit met ons hesje om. Dat vond de autoriteit ook heel vervelend. Oh. Zeiden ze, waarom hebben jullie eigenlijk niet een herkenbaar hesje?
Oh, wow.
Want wij gingen dan gewoon de hele tijd... Weet je, wij gingen gewoon doen alsof wij ook op het veld sliepen. En gewoon afluisteren wat dan tegen de mensen gezegd werd. En opnemen stiekem en zo. En dat dan weer doorsturen. Nou, dat vonden ze allemaal niet zo leuk. Maar daardoor was het wel heel duidelijk dat wij één front vormden met de mensen op het veld. En niet... onderdeel waren van het systeem of zo.
Ja, daarover gesproken, over die opnames die je maakte en rondstuurde naar mensen. En dat mensen in de machtsposities daar niet altijd blij mee waren. Je hebt voor ons ook een van die opnames meegenomen. Zou je die kort even willen introduceren? Want er gebeurt van alles in die opname. Het is voor de luisteraars wel goed om te weten wie de verschillende personen zijn met wie je zoal spreekt. en waar het over gaat. En dan gaan we daarna naar luisteren.
Ja, dit was... een van de zwaarste avonden in Ter Apel. Er stonden al de hele dag honderden mensen op het veld. Die waren overgebracht uit een andere locatie die sloot en gedumpt op het veld. En het was al een beetje in de herfst, dus het was ook al nat en koud en het regende heel veel. En daar heb ik het nu nog helemaal niet over gehad, maar de tenten waren natuurlijk een groot drama vorig jaar. Ja, de eerste keer dat wij naar Ter Apel gingen, toen waren er net tenten uitgedeeld door een groep betrokken mensen uit Groningen. En die werden toen meteen diezelfde avond geconfiskeerd. En daar ontstond toen allerlei ophef over. En vervolgens is er een noodverordening ingesteld, waarin eigenlijk gezegd werd, je mag geen tenten voorhanden hebben als vreemdeling. En dit fragment is dus een moment waarop wij op het veld staan met een busje met, ik weet niet meer hoeveel tenten we erin hadden gepropt, maar tientallen of honderden.
Ja.
En het had de hele dag gestroomd van de regen. Vervolgens is er een handhaver van de gemeente Westerwolde. Die vindt dat we geen tenten uit moeten delen. En een vrijwilliger uit die zelf ook in Westerwolde woont. En ik hebben daar een andere mening over.
Oké, laten we gaan luisteren.
Deze mensen die hier zijn, daar zijn ze bij onderdak voor aan het regelen.
Ja, ik weet ook al dat dat niet voldoende is.
Nou, hoeveel mensen zijn hier?
500. Ja? Hoeveel plekken zijn er geregeld?
Nou?
300. Als iedereen een plek krijgt, dan ben ik de laatste die tent aan gaat delen.
Ja, maar ik geef het bij deze. Die tenten gaan we niet uitzenden.
Maar dan worden,
dan worden ze net zo hard weer verwijderd.
Ik hoor u.
Door ons.
Ik hoor u.
Maar die ontzettend was gewoon gevaarlijk. Als iemand daar een haring op pakt,
deze situatie op. Hier is gevaarlijk. U bent onderdeel van de overheid. U bent mede verantwoordelijk voor de situatie hier. En u heeft het alleen maar erg gemaakt door de tenten weg te halen. Dat weten jullie. Jullie weten dat jullie mensen in gevaar brengen.
Nou, wij zien in de andere hoofd.
Vorige keer toen u die tent weghaalde, heb u ook verteld dat het gaat regelen. Toen heeft u mij verteld dat het gaat niet regelen. Dat heeft u keihard geoordeeld. Mensen gaan hier onderkoeld raken. En dat is als jullie mensen hun gezondheid in gevaar brengen, de tent af te pakken, dan is dat, kan dat een misdaad zijn.
Want?
Dus ik kan jullie ook dreigen.
Ik doe gewoon mijn werk.
Ja, dat kan. U heeft uw werk en u heeft ook de plicht om bij uw werk belangenafwegingen te maken. En dat doen jullie niet.
Ik doe mijn werk en ik krijg
jullie volgen orders op en jullie volgen ze blind op en jullie brengen mensen in gevaar. En dat kan, strafrechtelijk kan dat een probleem zijn.
We kunnen hem ook anders draaien. Door tent uit te delen met haringen kun je gevaar kweken. Er zijn steekwapens die
gevaar.
Nou,
heb ik geweldig nieuws. Er zijn geen haringen bij.
Nee, we gaan geen tent. Je weet dat er in noodverordening staat.
Ja, dus dan is er geen gevaar. Dus
je weet
dan
dat er in
moet u een andere belangenafweging maken.
Tenten en overkappingen zijn verboden.
Dan is het uw plicht om een andere belangenafweging te maken. Dus ik ga ervan uit dat u dat goed kunt.
Ja, dat vind ik heel goed.
Dat u ook om mensen denkt en niet alleen om orders.
Door geen tenten uit te delen vanavond hier.
Door geen tenten uit te delen loopt u het risico dat u mensen onderkoeld raken.
Oké, prima. Dus u geeft mij
dus staan we met dezelfde man te praten die tenten
u hebt een pak aan, u krijgt betaald.
Ja, nee, er kwam dus echt een soort van tentjesoorlog op gang in Ter Apel. Waarbij de gemeente en de veiligheidsregio zich nergens verantwoordelijk voor voelden. Behalve voor het afpakken van tentjes. En wij gingen dus deels het wel tentjes uitdelen, tot hun grote frustratie.
Ja.
Ja, wat ik dus heel interessant vind, is dat de gemeente en de handhavers en de veiligheidsregio, die blijven eigenlijk steeds zeggen van, wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor wat er op het veld gebeurt.
Ja.
Maar we pakken wel tenten af.
Mm-hmm.
Dus die dubbele van, we gaan het niet beter maken. We gaan niet, wat je normaal in een crisis zou doen, gaan doen. Maar we gaan wel dus het laatste stukje bescherming van mensen afpakken. En ja, een soort van doublespeak van, je staat in de stromende regen en het is koud en je zegt, voor de veiligheid gaan we nu mensen hun tentjes afpakken.
Ja, het is absurd.
Dat je bijna niet eens meer weet hoe je daar op een redelijke manier op moet reageren.
En dan
reageren.
Heb je het ineens over haringen.
Maar ik heb in voorbereiding op dit gesprek even gekeken naar de noodverordeningen, die dus het mogelijk maken dat deze ambtenaren tentjes mogen afpakken. En jij had die doorgestuurd aan ons. Ik las ze vandaag pas, daarom zit het nog vers in mijn geest. Ik lag echt op de vloer van de framing van zo'n noodverordening. Want dan staat er, ze beginnen altijd met een soort van overwegende dat. En dan komen er bullet points. En de bullet points schetsen dus het gevaar van die situatie met een grote G. Die inderdaad, nou, ik weet niet eens of die gevaarlijk klinkt. Eigenlijk valt het nog wel mee. Maar in ieder geval klinkt het zo gevaarlijk als dat deze situatie zou kunnen klinken.
Ja.
Precies wat jij eerder zei over die bottleneck die wordt gecreëerd. Waar natuurlijk ook dingen gebeuren die inderdaad onveilig zijn. Voornamelijk in de eerste plaats voor die mensen zelf die op het veld liggen. Maar dus dat hele feit dat wordt gecreëerd, die situatie valt dan weg. En dan komt de oplossing, wat dan tentjes afpakken is. Want het zo'n absurde stap is. Niet van, we moeten hier iets aan doen. Aan de situatie, maar kampeermiddelen, wat zeggen ze hier? Ik ga hem even bij. Ik ga hem erbij halen. Het is een ieder verboden kampeermiddelen te gebruiken of voorhanden te hebben binnen het op de kaart in de bijlage bij deze verordening aangegeven gebied.
Ja, we lachen er nu om, omdat het gewoon, nu is het weer wat langer geleden. En,
ja.
Maar het was natuurlijk echt, het was gewoon echt de hel op aarde.
Ja.
En ik heb best wel wat dingen, verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt overal. Maar die avonden dat wij daar echt met baby's in de stromende regen stonden, nadat er al een baby was overleden.
Ja.
En dat er zelfs gezegd werd, poncho's mogen trouwens ook niet. En zeiltjes zijn ook kampeermiddelen. En dat wij natuurlijk gewoon dachten, fuck you, we laten het gewoon staan, weet je wel.
Ja.
Maar een soort van die het is gewoon zo, het is gewoon zo bizar. Je kan niet. Het is zo onlogisch, zeg maar. Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een mechanisme wat je overal ziet. Dus voor de veiligheid gaan we een deal maken met Libië. Voor de veiligheid gaan we smokkelaars criminaliseren. Dus eigenlijk de overheid creëert een hele onveilige situatie door überhaupt het bestaan van grenzen en grensbewaking. En vervolgens het feit dat daardoor gevaarlijke situaties ontstaan, is dan weer een reden om de grenzen nog harder te bewaken. Dus het is een eindeloos cirkeltje waar je dus nooit meer uitkomt. En, en het is ook gewoon, ja, ze doen dan alsof het soort van een hele unieke situatie is, weet je wel. En terwijl ik dacht, ja, dit is gewoon, op Lesbos zei de burgemeester precies hetzelfde, weet je wel. En in Calais zegt hij ook hetzelfde. En waarschijnlijk in Tunesië en in Istanbul ook, weet je wel. Dus al deze redeneringen van, hè, uiteindelijk komt het natuurlijk op neer van een migrant is een gevaar. Want er zit gewoon een camping een paar honderd meter verderop. En daar mag je natuurlijk wel kampeermiddelen voor handen hebben.
Ja, om die absurditeit aan te geven. Er staan dingen in als tenten belemmeren het zicht, belemmeren het cameratoezicht, maar dan ook als er een tent staat, weet je niet wat er gebeurt. Ja. Dan denk ik, oké, maar dan kan je huizen afschaffen, weet je wel?
Ja, precies.
Volgens die
waar woon jij zelf dan?
Dat kan alleen als je inherent denkt dat deze mensen gevaarlijk zijn. Ja. Dus het is heel racialiserend in die manier van praten.
Ja, het is een soort othering inderdaad. Van het is zo'n, ja, ik bedoel, iedereen die mee heeft gewerkt aan die noodverordening of het afpakken van tenten gaat zelf 's avonds gewoon weer ergens liggen met een dak boven zijn hoofd. En toch heb je dan de nerve om te zeggen, ja, nee, maar voor jullie is een tent een gevaarlijk voorwerp.
Ja.
En ik ga inderdaad niet in de stromende regen buiten liggen, maar jullie wel.
Ja.
En we vinden zelf dus ook eigenlijk nog dat wij dan jullie belang, zeg maar, vertegenwoordigen.
Ja. Ja.
En opnieuw, zeg maar, wij delen tenten uit, mensen rennen naar die distributie, weet je wel. En, en er natuurlijk ontstaat een chaos, want een tent is gewoon een eerste levensbehoefte.
Ja.
Je kan, hè, het is gevaarlijker om bijvoorbeeld geen onderdak te hebben dan om niet te eten of te drinken. Je houdt het langer vol zonder eten en drinken dan zonder beschutting. Binnen een paar uur kan je onderkoeld raken en in levensgevaar komen als je geen beschutting hebt. En tegelijkertijd, ja, zij doen dus alsof mensen geen beschutting nodig hebben of zo.
Ja.
En alsof het dus in het belang is van deze mensen die dan inderdaad als een soort wilde afgeschilderd worden.
Ja.
Ja.
Om, ja, want in tenten, dat is niet te vertrouwen, zeg maar.
Ja.
Ja. En ook heel expliciet racistisch aan die noodverordening is dat het specifiek vreemdelingen zijn die geen tenten mogen hebben. Er zijn meerdere noodverordeningen dus, maar er zijn noodverordeningen waar dan in staat dat alleen vreemdelingen geen tenten mogen hebben. Dus andere mensen zouden, hè, als Nederlander mag je dan wel op dat veld erbij gaan zitten in je tent, maar asielzoekers niet.
Ja.
Ja, en ik vind het ook heel goed dat je net een beetje ons aanspreekt op het lachen. Of onszelf.
Nou ja, ikzelf ook. Z'n allen. Ja.
Maar dat, ik voelde het ook toen ik net zat te lachen. Een wrangheid. Maar het is een soort uitlaatklep voor, juist voor die gewelddadigheid. Dus je gaat lachen omdat er, uit een soort van zenuwen, omdat er zo'n doublespeak, zoals je het ook noemde, plaatsvindt, waarin alles op zijn kop staat en ondertussen er zoveel geweld plaatsvindt. En dan komt er een soort van oplossing die wordt voorgedragen dat er geen tenten mogen zijn. Dus komt er ook nog in een van die noodverordeningen staat dan ook nog van, ja, want het uitdelen van tenten staat een structurele oplossing voor dit probleem in de weg.
Dat is misschien wel mijn favoriet, inderdaad. Ja, net alsof iemand een hartaanval krijgt en je zegt, nou, je moet eerst gaan stoppen met roken en afvallen en dan gaan we je daarna reanimeren, zeg maar. Ja.
Ja, maar ook alsof, hoe ik die noodverordening lees, is, dit is een gemeente natuurlijk, hè, die dit, of een veiligheidsregio, geloof ik, die noodverordeningen schrijft. Wat zij willen is een structurele oplossing buiten hun regio. En de gevolgen die dat heeft, wegen minder zwaar. Dus het is weer dat het is misschien niet, je kan niet per se stellen van, oh, ze willen mensen dood hebben of ze willen een baby dood hebben. Waarschijnlijk niet. Maar op een of andere manier weegt dat dan minder zwaar dan het probleem buiten jouw regio, buiten jouw juridictie, buiten jouw hek, buiten waar jij ermee moet dealen, pushen. En ik denk gewoon aan al die alternatieve dingen die mensen zouden kunnen doen in die situatie.
Ja.
Bijvoorbeeld jouw machtspositie ook gebruiken, jouw contacten gebruiken om dus heel veel mensen om je heen te gaan mobiliseren om dit echt structureel anders aan te pakken, om andere dingen te bedenken. Dat is een andere manier van je energie gebruiken op zo'n moment. Maar die energie, die wordt dus blijkbaar, er zullen vast trouwens mensen zijn die dat ook doen, hè, dus die dat proberen. Maar de uitkomst hier is een noodverordening die de mensen die al het hardste worden vertrapt, nog verder vertrappen als een soort van dreigmiddel om het buiten jouw eigen regio te verplaatsen. Ik vind het zo cynisch. En dan wordt voor mij lachen een soort van oplossing voor om die spanning bijna op te...
Om maar niet te huilen, zeg maar.
Ja.
En om de absurditeit aan te geven, toch ook? Je mag ook lachen om het absurde. En we moeten ook blijven benadrukken hoe absurd het is. En het niet normaliseren, hoewel het normaal is voor anderen.
Ja, maar er zit ook... Ik heb twee jonge kinderen. En als ik dan echt even denk aan die baby die is gestorven...
Ja.
Dan kan ik toch niet meer lachen.
Nee.
Dus er zit... ik ben het met je eens, we moeten lachen. En je moet ook op een gegeven moment ophouden met lachen.
Ja, je moet niet de heftigheid weglachen, zeg maar. Want het gaat gewoon... Ja, het is dus gewoon beleid dat over lijken gaat.
Ja.
Ja.
En nu sta ik erin, maar dat gebeurt dus de hele tijd overal op allerlei plekken. En dat structurele probleem, een paar maanden later is er uiteindelijk sms-verkeer of WhatsApp-verkeer uitgelekt van de voorzitter van de veiligheidsregio, die eigenlijk heel expliciet toegaf van... Het moet niet lijken alsof het opgelost is in Ter Apel.
Ja.
Dus als het in Ter Apel, als er allemaal tenten zijn, dan denken mensen dat er geen probleem meer is. En dan is de druk weg om dus andere locaties te openen.
Ja.
En ik denk dat hij zelf nog denkt dat dat dus het juiste is om te doen.
Ja.
Dus als het, de tenten waren natuurlijk geen permanente oplossing. Dat zouden wij ook nooit beweren. dat was een noodoplossing. Maar hij dacht, of zij dachten dus echt van, als wij, laten we dit maar knallen. Hè? Laten we al die dramatische beelden naar buiten brengen en dat gebruiken als drukmiddel.
Ja.
Terwijl door dat te doen ben je natuurlijk zelf ook weer bij aan het dragen aan die ontmenselijking. Dus de manier waarop mensen in Ter Apel behandeld werden, zeg maar de ondergrens van hoe wij met mensen omgaan in Nederland is zo ver weer verlaagd in Ter Apel, dat ik daardoor ook weer denk dat je dus normaliseert dat er dan een fabriekshal geopend wordt of een verschrikkelijke locatie. Dus volgens mij win je daar niks mee. En daarom voelt voor mij ook de noodhulp als een vorm van verzet. Want het is een manier om de achterloosheid waarmee met mensenlevens omgegaan wordt, om dat niet langer te accepteren. En om weer, zeg maar, dit is de norm. En wij gaan niet laag. En je kan dreigen met arrestaties. Je kan nog een noodverordening uitvorderen waarin je zegt dat wij de gevangenis ingaan als we tenten uitdelen. We moeten ons verzetten tegen die complete ontmenselijking.
Ja. Ja, zoals je er nu over praat, doet me ook denken aan die soort onderhandeling op internationaal niveau tussen Turkije en EU over ook vluchtelingen. En waar mensen die proberen hun mogelijkheden tot leven te vergroten onderwerp worden gemaakt van al die vieze politieke spelletjes. En in die discussie gaat het dan altijd over dat Erdogan ook die mogelijkheid heeft om daarmee te spelen vanwege de EU, et cetera. Maar ik denk daarbij altijd, maar hij kan het ook gewoon net zo goed niet doen. En dat geldt hier ook een beetje. Die burgemeester van hoe heet het daar?
Westerwolde.
Of de voorzitter van de veiligheidsregio. Ergens begrijp ik dat zij worden opgezadeld met een probleem wat een landelijk probleem is in Nederland. Of eigenlijk een Europees probleem en misschien wel een mondiaal probleem. Dat zij daar onevenredig mee worden opgezadeld. Maar tegelijkertijd maakt ze het ook erger.
Ja, ze kiezen ervoor.
Precies, en ze kunnen er ook gewoon voor kiezen om wel oplossingen te bieden voor de mensen die nog veel harder getroffen worden dan zij.
Precies dat.
En alsnog ervoor op te komen voor systeemverandering. Want je hebt dat helemaal niet nodig om die mensen daar op dat veld te laten verpieteren of verpletteren.
Nee.
Je hebt dat helemaal niet nodig om die politiek te bedrijven. En
hun hele retoriek is er natuurlijk op gericht, en dat is met alles wat op migratiebeleid gaat, van het kan niet anders.
Ja.
Het is een stroom die we niet aankunnen.
Ja.
Het is een oncontroleerbare natuurkracht bijna. Die soort van alles, een destructieve kracht. Dus we moeten ons beschermen. We moeten grenzen stellen. We moeten grenzen bouwen, heel letterlijk.
Ja.
En ik snap dat zij die woorden gebruiken.
Ja.
Want die komen hun heel goed uit. Want zij willen eigenlijk doen alsof ze geen keus hebben. En dat is natuurlijk niet waar. En dat gold ook voor de handhavers. Uiteindelijk, er waren ook dagen dat wij daar stonden met zeiltjes en provisorische afdakjes, waarvan we dan hoopten dat ze die niet als kampeermiddel aanzouden. Dus wat vaak aan de hand was dat we dan overdag kwam de handhaving eens in de zoveel tijd een rondje rijden en de politie en zo. En dan op een bepaald moment 's nachts stopte dat. En vaak werd pas heel laat duidelijk hoeveel slaapplekken er waren. Dus wij deelden altijd pas uit als dan iedereen een plek had gekregen, zeg maar. Of als het dan duidelijk was van deze mensen is geen plek. Maar dan was er dus ook niemand meer om ons tegen te houden. Dus dan deelden wij gewoon tenten uit. En dan werden ze de volgende dag weer in beslag genomen. Maar dan hadden ze al een nacht erin kunnen slapen.
Er zijn veel tenten erheen gegaan.
Ja. Maar we hebben ze uiteindelijk teruggekregen na een hele lange...
Oh.
Ja, Maar goed, dat is nog een ander verhaal. Maar er waren dus ook dagen dat wij daar stonden. En dat er dan een handhaver langs reed die zei... ik werk vandaag en ik haal ze niet weg hoor. Je kan opzetten wat je wil.
Ja, dat is ook een mogelijkheid.
Ja, en uiteindelijk heeft iedereen natuurlijk in elke positie altijd een keuze.
Die ruimte.
Ja, en desnoods de positie te verlaten.
Ja, natuurlijk. Als je er niet meer... En je kan het weigeren. Ja.
Wij hebben het eigenlijk al de hele tijd over de noodhulp die jullie als organisatie bieden. En ook hoe die noodhulp een soort van vorm van verzet kan zijn, maar ook soms niet. En een andere tak van jullie werk is politieke organisatie. En één ding wat je recent hebt gedaan, wat jullie recent hebben gedaan, is een grote demonstratie organiseren hier in Amsterdam op de Dam. De MOVE-demonstratie. En we hebben één geluidsfragment weer, waar we naar gaan luisteren van één spreker die ons allemaal echt wel in het hart raakte met hoe die over grenzen sprak. Laten we even naar hem luisteren.
We staan stil bij de privileges die Europese paspoorten verlenen, dat de grootste indicatie van zorgen gelinkt is aan de plek waar je bent geboren. We staan stil bij alle NGO's aan de vaten die mensen van bootjes willen redden, maar dat niet mogen. We staan stil bij Frontex die op militaristische wijze vluchtelingen terugstuurt in dood. We staan stil bij Tunesië, na gisteren, waar ze jagen op zwarte migranten, met geweld hun huis uitgelegd, ondersteund door een president met een politieke retoriek van omvolkingstheorie die doet denken aan hier, waar je als zwarte vluchteling uit Sub-Sahara-Afrika gearresteerd, etnisch geprofileerd en bij willekeur vastgezet wordt. En dat noemt Europa dan een veilig land van herkomst. We staan stil bij lokale opvang, hoeveel mensen nog in hun warmelijke kampen zitten, omdat ze simpelweg niet verder kunnen. We staan stil bij mensensmokkelaars die een markt zien in mensenleed. We staan stil bij columnisten in grote Nederlandse kranten die liever een politieke frame voeden dan kijken naar de ernst van het probleem. We staan stil bij geweld, gericht aan minderheden, vrouwen, queerpersonen, inheemse bevolkingen, religieuze of andere delen van je identiteit. We staan stil bij alle mensen geforceerd in de illegaliteit. We staan stil bij de slachtoffers van mondiale klimaatschade, van de droogte, van de politieke instabiliteit ten dienste van westerse belangen. We staan stil bij bezuinigingsmaatregelen, opgelegd door het IMF en geld dat stroomt naar corrupte leiders. We staan stil bij de onleefbaarheid van zoveel gebieden, waar leven met een hoofdletter L voor zoveel mensen onmogelijk is. Durf dan nog maar te spreken van gelukzoekers, alsof we niet precies hetzelfde zouden doen wanneer de hel hier uitbreekt. We staan stil bij Sudan, bij Palestina, bij Jemen, West-Papua. Ik kan op zoveel plekken noemen, maar laten we dat niet doen in stilte. Noem de namen van de mensen.
Deze toespraak laat je echt voelen hoe verbonden al die verhalen die we tot nu toe ook hebben besproken met elkaar zijn. Dus Tunesië, de deals die Wiebe net noemt, Lesbos, Bosnië, de pushbacks en dan zo'n Ter Apel. En wat ik ook echt heel krachtig vind, er zijn echt zoveel krachtige momenten in de speech, maar wat ik heel krachtig vind is de link die hij legt met dat mogelijkheden tot leven en ook het IMF-beleid, wat natuurlijk ook een tot op zekere hoogte een exportproduct is van juist de landen die hun grenzen zo hard maken voor bepaalde mensen. Maar hoe die krimp van die mogelijkheid tot leven verbindt aan dus de hardheid van die grens. Ja, ik ben heel benieuwd naar ook hoe jij die toespraak zag en waarom je deze uitkiest om nu af te spelen. En misschien kan je het ook koppelen aan het organiseren van die demonstratie, wat daarbij kwam kijken en wat jouw indruk was van wat er bij je achtergebleven is van die demonstratie.
Ja, zeg maar, wat wij wilden bereiken met die demonstratie was MOVE, dus het bewegen en de vrijheid om te kunnen bewegen en te mogen bewegen, om dat centraal te zetten. Dus niet per se, er is niet genoeg opvang, of de grenzen worden bewaakt, of er zijn mensen opnieuw verdronken op de Middellandse Zee. Maar de hoofdboodschap is dat eigenlijk hoef je al die dingen niet meer uit te leggen waarom die dingen verkeerd zijn, als je beseft hoe geweldig groot die beperking van vrijheid en van leven is, als je mensen opsluit in bepaalde gebieden op de wereld. En wat ik zelf heel bijzonder vond, is dat er heel veel mensen waren die als ongedocumenteerden moeten leven in Amsterdam en in Nederland. En ook heel veel asielzoekers. En ik denk dat dat best wel bijzonder was, omdat in Nederland die twee vaak compleet gescheiden werelden zijn. En ook compleet gescheiden behandeld worden. Dus je hebt organisaties die komen op voor asielzoekers en voor vluchtelingen en voor de, hè, voor de echte vluchtelingen, tussen haakjes. En je hebt mensen en organisaties die opkomen voor de ongedocumenteerden. En die ongedocumenteerden, dat is allemaal heel moeilijk, want eigenlijk heeft heel Nederland een beetje PVV-corvée. Iedereen doet eigenlijk een beetje mee aan, ja, nee, we kunnen ze inderdaad niet allemaal hebben, maar de Syriërs wel. Of de, hè, en, nou, en de Afghanen dan ook. Of weet je, er zit heel veel, er zit een soort idee onder van wij mogen wel bepalen wie wel en niet. En inderdaad, een echte vluchteling is iemand die uit een oorlogsgebied komt. Of die een bepaalde politieke of persoonlijke identiteit heeft waarom die heeft gevlucht. En al die andere mensen, dienstontmenselijking en uitsluiting en is een soort gegeven. Terwijl ze ook dezelfde, voor een heel groot deel dezelfde problemen hebben. Dus ze leggen dezelfde reis af. Want aan de grenzen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen wie dan een echte vluchteling is en weer tussen haakjes. Ja, wie wij dan een echte vluchteling vinden en wie wij dan een gelukszoeker vinden. En hier in Nederland mogen, ja, mensen wisselen natuurlijk, worden asielzoeker, blijkt dat er een Dublin claim is of dat ze niet kunnen bewijzen dat ze hier, dat ze hier onder onze regeltjes vallen, verliezen hun verblijfsrecht, komen terecht op straat.
Ja. En de regels zelf veranderen ook?
Ja. De regels zelf veranderen de hele tijd, wat natuurlijk al een soort, en zijn heel verschillend per land, wat natuurlijk ook al een soort indicatie is van dat er geen echt consequente logica is over wie er wel of niet bij hoort.
Ja.
Maar ja, het was ons doel om, om dat samen te brengen en om verschillende kanten te belichten en ja, om mensen aan het woord te laten die al decennia hier zonder papieren leven en te maken krijgen met uitbuiting en tegelijkertijd onze samenleving draaiende houden en waarschijnlijk de billen van Mark Rutte gaan wassen over 20 jaar. En vervolgens, hè, als er dan een debat komt in de Tweede Kamer, dan is het niet duidelijk wat zij hebben bijgedragen aan Nederland. Ja. En dat, nou ja, daar moet ik dan ook bijna weer van lachen, omdat het zo,
zo blind is.
Ja, zo dom is ook eigenlijk. En veel mensen die dus dan heel erg voor vluchtelingenrechten zijn, die dan niet per se al helemaal, die dus eigenlijk meegaan ook in die logica van deze mensen verdienen het wel en dus die andere mensen niet.
Ja. Ja.
Dus ik sprak echt mensen na afloop van de demonstratie die al jaren allerlei vrijwilligerswerk doen en die echt zeiden, oh, huh? Die ongedocumenteerde. Weet je wel, een soort van.
Ah.
En niet mensen die daar dan tegen zijn of zo, maar gewoon al jaren in dit gebied werken en toch nog nooit eigenlijk met die kant van het grensbeleid en het uitsluitingsbeleid te maken hadden gehad. En ik vond het gewoon heel bijzonder dat zij er waren en dat het een demonstratie van ons samen was. En daar hebben we heel veel meetings voor gehad en heel veel geld ingezameld om treinkaartjes te kopen, zodat iedereen ook kon komen uit alle hoeken van het land. Maar ja, dat was gewoon heel bijzonder om daar te staan met niet één belangengroep, zeg maar, niet één groep waarvan wij dan vinden dat diegene het verdienen, maar dat we daar met iedereen stonden. Zo voelde het eventjes.
En die speech van Lev?
Ja, die verbindt gewoon eigenlijk alle grote thema's.
Ja.
En hoe wij aan de ene kant als een soort alleenheersers bepalen wat de spelregels zijn op deze wereld, als rijke landen, en hoe wij de wereld leegroven en CO2 uitstoten en eisen dat er wel vrijheid van goederen is, bijvoorbeeld. Ja. En tegelijkertijd dus niet die vrijheid voor de mensen. En ja, wat natuurlijk misschien nog ironischer is, is dat het hele kolonialisme gebaseerd was op het idee dat ieder mens het recht heeft om te gaan en staan waar die wil.
Ja.
En vervolgens doet Europa dat op een ontzettend destructieve manier. En komt daar uiteindelijk een einde aan en zegt Europa dan, nou oké, dan dankjewel.
Ja.
Leuk kennis te maken, bedankt voor alle hulpbronnen. En nu mogen jullie hier niet meer naartoe.
Ja. Maar zorgen wij er wel voor dat wij nog steeds die alle rijkdommen blijven
en nog steeds overal naartoe mogen
importeren. Ja.
Ja, er is natuurlijk een gigantische vrijheid van bewegen. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om de hele wereld over te vliegen, maar
niet voor iedereen.
Ja.
Ja.
Ja, ik ben ook enorm geraakt door Lev en ik ben blij dat jullie naar hem eventjes vragen. Want ik heb een brok in mijn keel van luisteren naar hem elke keer. Ik vind het zo mooi hoe hij ook hij speelt echt met het publiek natuurlijk. Maar hij gaat ook echt zo van, we staan stil naar, we spreken ons uit. En we gaan, weet je wel, we gaan ergens ook voor staan. Het is echt prachtig.
En we hadden het er voor de opname al over. Maar hij maakt ook een hele mooie omkering op een gegeven moment. Hij heeft het over de omvolkingstheorieën in Tunesië nu.
Ja.
En dan, weet jij nog hoe hij het precies zegt? Bijna net als hier. Net...
Ja, hij spreekt dus over een president die spreekt over omvolking op een manier die lijkt op hier of zoiets.
Ja, en daarmee, omdat je ziet natuurlijk in het Nederlandse debat zo vaak dat in wat we al eerder al noemden, een soort van referentie aan praktijken die zogenaamd on-Nederland zouden zijn. En daarmee altijd het ook tot een uitzondering maken. En daarmee het idee weer bevestigen dat wij toch een beetje uniek zijn in onze menselijkheid.
En dat wij eigenlijk medemenselijkheid, gewoon goed zijn.
Ja. Dat wij goed zijn.
Verheven.
Dat, oh kijk, verheven, ja. dit zijn quote-unquote Afrikaanse praktijken. Dit zijn quote-unquote praktijken uit het Midden-Oosten die we nu hier zien in Ter Apel.
Oh, hoe vaak journalisten in Ter Apel al niet hebben gevraagd van, hoe kan het dat deze on-Nederlandse situatie
hier plaatsvindt?
Ja. Lesbos is letterlijk gecreëerd door de Turkije-deal. Het is alleen, wij deden het altijd al, alleen verder weg. Ja.
Ja, en ik moet nu ook denken aan helemaal het begin van dit gesprek waarin je het over Nina Simone had. En die zegt, we hoeven dit niet meer te laten zien en we weten dit. En dat denk ik ook bij zo'n journalist. Come on, zeg dat je dit nog durft te vragen. Dan heb je gewoon echt niet opgelet. Dan heb je heel erg willens en wetens, kijk je weg.
Ja, ja. Er zit dus dat gevoel van superioriteit zo diep eigenlijk.
Ja.
Nou, en nu zijn we dus een jaar verder van Ter Apel. En kan jij uitleggen waar jullie nu mee bezig zijn en waar jullie, wat voor plannen jullie allemaal hebben liggen.
Nou ja, de MOVE-demonstratie is dus geweest en we hadden daar ook een manifest bij wat door 130 organisaties is getekend, waar we heel trots op waren. Want het was voor ons toch wel een stap om, zeg maar, echt vrijheid van bewegen, afschaffen van grenzen, zeg maar, centraal te stellen.
Absoluut.
Het is veel makkelijker om te zeggen, het is erg in Ter Apel, het is erg hier. En meer op zieligheid te spelen dan op rechtvaardigheid. En bijna een soort van, wij eisen een soort bevrijding van een onderdrukkend systeem. Dus dat vond ik zelf best eng. Om dat eindelijk soort van zo precies te zeggen zoals we het eigenlijk zien.
Ja.
Om het te durven zeggen waar het op staat, zeg maar. En dat is natuurlijk, ik ben heel blij dat er 130 organisaties waren die dat gewoon hebben getekend. Dus eigenlijk is het er al. Hè? Jullie hebben ook getekend. Zeker veranderd.
Ja, zeker. Wij hebben ook getekend.
Nee, maar uiteindelijk
mag geen verrassing zijn, denk ik. We zijn,
zijn jullie tegen grenzen? Wat?
Wij zijn een organisatie. Dat zit ik meer te denken.
Een collectief, een initiatief, whatever. Ja. Nee, was geen, niet echt cool, een criterium voor of zo. Je hoeft er geen KVK-nummer erbij aan te leveren. Nee, maar uiteindelijk denk ik, voor mij was het toch een bevestiging dat uiteindelijk heel veel mensen toch eigenlijk al dit gevoel hebben van, dit zit zo structureel fout.
Ja.
En inderdaad, met een iets versoepeling van deze wet hier en een dekentje extra voor die koude mensen daar, kom je er niet. Dus dat was natuurlijk heel mooi eigenlijk om te zien dat we daar niet zo alleen in staan. En nu is het kabinet gevallen. Ik weet niet wanneer dat uitgezonden wordt, maar nu we het opnemen is het echt nog maar net.
Ja.
En we willen eigenlijk gewoon dat die standpunten in het manifest in de partijprogramma's komen.
Ja.
Maar wij zijn natuurlijk vooral een soort beweging. Dus we zijn, we gaan het wel natuurlijk allemaal opsturen naar partijen, e-mailadressen en zo. Maar we willen eigenlijk ook dat mensen die thuis zitten en die denken, ja, wat moet ik hier nou mee? Dat die misschien al lid zijn van een politieke partij of hun gemeenteraadslid gaan mailen van, hey, ik vind dit superbelangrijk, ga een amendement indienen. Ga ervoor zorgen dat deze partij veel explicieter kiest. Niet alleen voor hoe zielig vinden we welke categorie vluchteling, maar we gaan dit gigantische systeem van onderdrukking en apartheid gewoon afschaffen.
Ja, ik vind het heel belangrijk dat je dit zegt. Ook omdat in interviews die jij geeft, merk ik dat er vaak een dynamiek is waarbij jij als een soort van uniek persoon wordt neergezet. Als soort van held initiatiefnemer. Wat ook wel misschien ergens zo is. Maar daarmee wordt het ook zo onbereikbaar voor veel mensen. Terwijl er echt heel veel concrete dingen zijn die verschillende mensen met verschillende kwaliteiten kunnen doen.
Nou. Ja, ik vind het altijd moeilijk om als mensen vragen, wat kan ik doen? Om dan om een heel concreet antwoord te geven. En tegelijkertijd kan je dus bijna alles doen, zeg maar. Dus wat ik zelf ook een heel shocking artikel vond, was over de shifting border en hoe wij allemaal grensagenten zijn geworden.
Ja.
Ja.
En in Nederland is dat voornamelijk bijvoorbeeld met ongedocumenteerden door de koppelingswet. Ja. Dus als jij in de zorg werkt, moet je mensen om een ID-kaart vragen. Als je treinkaartjes controleert bij de NS, moet jij om ID-kaart vragen.
Universiteiten.
Ja, als je mensen aan wilt nemen, als je met mensen wil werken, moet je om ID-kaart vragen. Als je de grens zelf overgaat, zwaai je met je paspoort en gebruik je dus jouw privilege als persoon met een sterk paspoort. Ja. Dus wij houden allemaal het systeem van uitsluiting in stand. Elke keer als ons paspoort ergens voor gebruikt wordt. Of elke keer als wij van iemand anders verwachten dat hij zijn paspoort laat zien.
Als je een bankrekening aanvraagt.
Ja, eigenlijk zoveel dingen. Ja, ik bedoel, uiteindelijk heb je dan die bankrekening. En dan denk je er niet meer over na. Want je hoeft natuurlijk niet elke keer dat je een zak uien koopt bij de Albert Heijn je paspoort te laten zien. Maar je kan dus dat alleen maar doen omdat je eerst wel een keer je paspoort hebt laten zien.
Ja.
En die uitsluiting is dus op alle fronten. En die kan je dus ook op alle fronten eigenlijk aanvallen, denk ik.
Ja.
Maar goed, dat is ook weer heel groot, misschien. Maar je kan op zoveel manieren. Ja, je kan dus je kan een e-mail sturen naar de mensen, naar de gemeenteraadsleden en zeggen: ik wil graag dat er een opvang komt. Ik vind het schandalig hoe het is in Ter Apel. En ik accepteer dit niet. Je kan een kleine demonstratie doen. Je kan een petitie starten. Je kan vragen als je in een Flixbus zit en de zwarte persoon wordt eruit gevist door de buschauffeur en moet zijn ID-kaart laten zien van: yo, denk je nou echt dat dat nodig is? We hebben allemaal op een bepaald moment je komt die grens dus altijd op een bepaald moment tegen, zeg maar. Ik heb vandaag toevallig het heel lang gehad over allerlei constructies waarmee ongedocumenteerde mensen als ZZP'er toch kunnen werken, weet je wel? Dus neem iemand aan of betaal iemand die ongedocumenteerd is.
Ja.
Trouw met iemand die geen papieren heeft. Neem iemand mee in je kofferbak als je vanuit Italië naar Frankrijk rijdt deze zomer. En weet je, ik ben inderdaad een radicaal die dan van alles roept. En die inderdaad soms ook een beetje dan, bijvoorbeeld in Ter Apel, dan als soort van de redder neer wordt gezet of zo. Die dan even mag komen vertellen hoe zielig de mensen allemaal zijn.
Ja.
Maar we hebben ook, om nog even terug te komen op dat PVV-corvée. Ik denk dus echt dat ik wil zeg maar de omgekeerde PVV zijn.
Ja.
We moeten allemaal Roos-corvée.
Migrate-corvée, Move-corvée. Wat dan 10, 15 jaar geleden zeg maar radicaal gevonden werd.
Ja.
Dat wordt dus nu door linkse partijen en organisaties die opkomen voor de belangen van vluchtelingen gezegd. Van die gelukszoekers of die veilige landers, die zijn allemaal inderdaad heel crimineel.
Ja.
En nee, we kunnen het inderdaad niet allemaal aan. De instroom moet wel omlaag en dan gaan we extra goed zorgen voor wie er wel binnenkomt.
Ja.
Wat allemaal heel aardig klinkt, maar wat dus eigenlijk gewoon betekent: laten we nog een bootje laten zinken. Dus dat gedachtegoed is zo genormaliseerd. En hij zal het er zelf niet mee eens zijn. Maar het beleid dat onze kabinetten hebben gevoerd is gewoon grenzen bewaken tot elke prijs.
Ja.
En daar mogen gewoon mensen bij sterven. En daar mogen ook duizenden mensen bij sterven.
Ja,
absoluut.
Dus hij hoeft niet in het kabinet.
Er zijn duizenden mensen
gestorven ook.
Ja, tienduizenden mensen.
Ja.
Dus hij heeft dat zo genormaliseerd dat mensen ook, mensen die er niks van weten, die dan zeggen van: maar we kunnen ze hier natuurlijk ook niet allemaal hebben.
Ja.
Ja.
En dus is het normaal dat we scherm- en prikkeldraad hebben en grensbewakers die mensen, die ervoor zorgen dat mensen hun benen geamputeerd moeten worden.
Ja.
En dat normaliseren van grenzen eigenlijk, daar doet bijna iedereen aan mee.
Ja.
Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit, ook al zit je bij de VVD, zeg maar, of bij een organisatie die opkomt voor vluchtelingen. Overal moet dit gesprek gevoerd worden. En dus wat de PVV heel goed heeft gedaan, is zeg maar de window of Overton, dus zeg maar wat politiek mogelijk is, compleet naar zijn kant gestuurd.
Ja.
Op een of andere manier is het nu ineens normaal geworden wat wij nu hebben. En wat wij nu willen is dat het de andere kant op gaat. Dus dat het weer normaal wordt. Zeg maar dat de grensbewaking weer geproblematiseerd wordt.
Ja.
En de vrijheid en de gelijkheid en de rechtvaardigheid van een wereld zonder grenzen. Dat het doel wordt en dat dat de norm wordt. Alles en iedereen moet die kant op komen. Ja. Dus maakt niet uit waar je werkt, wie je bent, waar je woont. Kan overal.
Supermooi gezegd. En we gaan nog één keer naar een stukje muziek luisteren om deze energie een beetje te vatten en aan onze luisteraars mee te geven. En het is een stuk muziek van Beyoncé.
Yes.
Wat een eer om haar in onze show te mogen hebben.
Eerste keer.
Een primeur voor Beyoncé. Eerst luisteren.
Ja, het is natuurlijk... Ik weet niet eens zo goed hoe ik het in Nederlands moet zeggen, maar rage. Het is gewoon... Ja.
Woede.
Ja, woede is een nog te zwak, zeg maar.
Okay. Sorry.
Het is soort van... I'm gonna fuck up all your shit, boy. En ik ga gewoon alles kapot maken. En Don't Hurt Yourself is een nummer op Lemonade. Wat een heel album is, wat eigenlijk gaat over bedrog en verraad. Door een partner, maar ook door de maatschappij. Het gaat ook over de segregatie en de slavernij. En hoe die doorwerkt in het verleden. Of in het heden. En hoe er nog steeds natuurlijk gigantische raciale ongelijkheid is. In dit geval in de VS. En Don't Hurt Yourself is natuurlijk een soort van de personificatie van de angry black woman. Dus zeg maar de manier waarop zwarte vrouwen neergezet worden als onredelijk. Daar hoef je niet naar te luisteren. En als je nog racistischer bent, soort van hè, hun mentale capaciteit is minder of zoiets. En in plaats van dan te conformeren en je te gedragen zoals je moet. En in het geval van Beyoncé, hè, zie je haar met haar lange, lange haar en haar pakjes en haar het cliché van de ideale vrouw belichamen. En vervolgens wordt ze dit. Mm-hmm. Wordt ze een soort van vuurbal van woede die alles eruit schreeuwt. En die dus niet alleen maar verdriet heeft om wat haar is aangedaan, maar pure woede. En die een gevaar wordt eigenlijk. Ik luister dit nummer heel vaak als ik heel boos ben. Dus waarschijnlijk nadat ik dat gesprek had met die handhaver in Ter Apel en ik reed naar huis, ging ik waarschijnlijk dit luisteren en dan heel hard meeschreeuwen, zeg maar. Maar er zit een soort van bevrijding in of zo. Van je kan wel denken dat je mij pijn doet, maar uiteindelijk heb je vooral jezelf ermee. En daarin zit zo'n eigenwaarde. Mm. En dat vind ik zo mooi ook. Ja, of ik in mijn hoofd gaat het dus natuurlijk ook over migratie en over alle manieren waarop migranten gekleineerd, eigenlijk bewust kapot gemaakt worden. En hoe je daar zeg maar als een soort feniks uit de as weer op kan reizen. En dan dus niet de gedweeën, dankbare migrant of vluchteling hoeft te zijn. Maar de persoon die uiteindelijk gewoon opstaat en zegt tot hier en niet verder.
Roos, ik wil je super bedanken voor het hier komen. Dit vind ik zo'n mooie afsluiter van dit gesprek.
Ja, wauw. Echt te gek. Dankjewel.
Het was een eer om hier te zijn.
Voordat we deze aflevering afsluiten, willen we nog een paar mensen, collectieven en organisaties bedanken. B. Carrot voor de illustraties die we gebruiken op onze social media accounts. Thomas van Dark Roast voor de vormgeving. Joris en David en Ellen en Neske voor de themamuziek. En Medusa Magic Studio in Amsterdam voor het beschikbaar stellen van hun ruimte om de afleveringen op te nemen. De speech waar we naar luisterden was van Lev Avitan, gegeven op 18 juni 2023 op de Dam in Amsterdam, tijdens de door Migrate georganiseerde MOVE-demonstratie. We linken naar zijn werk in de show notes.